We willen met elkaar gaan lezen uit Jozua 5. Toen de koningen van de Amorieten ten westen van de Jordaan en de koningen van de Canaanieten bij de zee hoorden dat de Heer de Jordaan had drooggelegd, zodat de Israëlieten konden oversteken, sloeg de angst voor Israël hen om het hart en werden ze door wanhoop bevangen. Na de overtocht, zei de Heer tegen Jozua, maak messen van vuursteen en besnijd de Israëlieten opnieuw. Jozua maakte die messen en hij besneed de Israëlieten opnieuw bij de voorhuidenheuvel. Hij besneed hen omdat alle weerbare mannen die uit Egypte waren weggetrokken, na de uittocht waren gestorven, onderweg in de woestijn. Van het volk dat weggetrokken was, waren alle mannen besneden geweest. Maar de mannen die na de uittocht waren geboren, toen het volk onderweg was in de woestijn, waren niet besneden. Want Israël trok 40 jaar door de woestijn totdat alle weerbare mannen die uit Egypte waren weggetrokken, gestorven waren. Ze hadden niet geluisterd naar de Heer. En daarom had de Heer hun gezworen dat hij hen niet het land zou laten zien dat hij ons zou geven, zoals hij onze voorouders had beloofd. Het land dat overvloeit van melk en honing. Maar hij liet hun zonen hun plaats innemen. Dus besneed Jozua deze zonen, omdat dit onderweg niet gedaan was. Nadat ze allemaal waren besneden, moesten ze in hun tenten blijven tot ze waren genezen. En de Heer zei tegen Jozua, vandaag heb ik de schande van Egypte van jullie afgewenteld. En Jozua noemde die plaats Gilgal. Zo heet die plaats tot de dag van vandaag. Toen de Israëlieten in hun kamp bij Gilgal waren, op de vlakte van Jericho, bereidden ze in de avond van de 14e dag van die eerste maand het Pesachoffer. Al één dag na het Pesachoffer aten ze ongedezen brood en geroosterd graan van de opbrengst van het land. Er kwam die dag geen manna meer. De Israëlieten kregen vanaf toen nooit meer manna. Ze aten dat jaar van de opbrengst van de akkers van Canaan. Toen Jozua eens in de omgeving van Jericho liep, zag hij plotseling een man tegenover zich met een getrokken zwaard in de hand. Jozua ging op hem af en vroeg, hoor je bij ons of bij de vijand? De man antwoordde, bij geen van beiden. Ik ben de aanvoerder van het leger van de Heer. Daarom ben ik hier. Jozua viel op zijn knieën, boog diep voorover en vroeg hem, mijn Heer, ik ben uw dienaar. Wat beveelt u mij? De aanvoerder van het leger van de Heer zei tegen Jozua, trek je sandalen uit, want de plaats waarop je staat is heilig. Jozua deed wat hem bevolen was. Tot zover.
Vorige week was het paasmaal, Pesach, het einde van het oude bestaan in Egypte. Even heel kort aanduiden, want jullie kennen allemaal die geschiedenis natuurlijk wel. Het volk Israël, dat wordt bevrijd, maar moet een geloofsdaad doen. En iedereen die die geloofsdaad doet, is Israël. Dus ook als er Egyptenen, geboren Egyptenaren waren, die het bloed van het lam aan de deur strijken, omdat ze het woord van Mozes geloven, die trekken met het volk Israël mee en zijn vanaf dat moment Israëliet. Dat volk trekt in de nacht uit. Ze hebben het paasmaal, het offerlam, hebben ze helemaal gegeten. Het was ook niet echt een offer, maar meer delen. Er mocht niks overblijven, dus het was een duidelijke gemeenschapsmaaltijd. Maar ze trokken daarna de woestijn in. En die woestijntocht heeft met allerlei ups en downs 40 jaar geduurd. Dus mijn shirt zou het hebben overleefd, die 40 jaar. Ze trekken de woestijn in en ze komen op een bepaalde dag, ik sla hele stukken over, dat snap ik, komen ze bij de Jordaan. En ze moeten die Jordaan over om het beloofde land in te gaan. En net als eerder bij de Rietzee of de Schelfzee, de Rode Zee, is ook nu een ceremonie dat de ark van God, de ark van het verbond, die gaat als eerste het water in. En zodra de priesters met hun voeten het water raken, gaat het water uiteen en komt er een pad. En midden in dat pad hebben ze later nog een stapel gedenkstenen van 12 stenen hebben ze in de Jordaan gelegd om te markeren dat God zijn verbond houdt. Maar dan komen ze aan de overkant. En dan moet je even de situatie proberen in te denken. Aan de overkant is Jericho. En dat is niet zo ver weg. Jozua die loopt zo meteen ook in de vlakte rond Jericho. Dus ze zien die stad al liggen. Maar Jozua 5 vermeldt ons dat de vorsten van de steden van het land ontzettend onder de indruk waren van wat er in de Jordaan gebeurde. Dat moet je wel even meenemen. Want Jozua die krijgt de opdracht om met stenen messen, dus die moet je dan helemaal scherp maken, alle mannen te besnijden. Dat hadden ze in de hele woestijntijd niet gedaan. Nou, daar kun je over denken wat je wil, maar God had het wel geboden aan Abraham. Hij had tegen Abraham gezegd dat alle jongetjes in Israël besneden moesten worden. En dat was in de hele woestijntijd niet gebeurd. En Jozua 5 geeft daar als reden voor dat de mensen die uit Egypte trokken ongehoorzaam waren geweest aan God. Dat was 2 jaar later gebeurd, na de uittocht. En dat die daarom het beloofde land niet in mochten, omdat ze niet hadden geluisterd naar God. Wat hadden ze onder andere niet gedaan? Ze hadden de kinderen, de jongetjes niet besneden. Dus het hele volk staat en, nou, neem dan maar van, daar is dan de woestijn, hier is de Jordaan en daar ligt Jericho en je staat hier tussen. En hier tussen, daar worden alle mannen, die worden daar besneden. Nou, besnijden wil zeggen, de voorhuid van de penis wordt weggesneden. En dan moet je minstens 3 dagen, sommige een week, moeten daarvan genezen. Dan kun je ook echt bijvoorbeeld niet strijden. Je kunt niet met een zwaard in de hand de vijand tegemoet gaan en dergelijke. Dat blijkt ook wel uit een situatie, was heel naar, waar de besnijdenis als oorlogsdaad is gebruikt. Dat heeft een hele stad het leven gekost. Maar goed, dat is tot daaraan toe. Moet je voorstellen dat Jozua de opdracht krijgt om die mannen te besnijden in de vlakte van Jericho. Dus vanaf de muren van Jericho, en dan moet ik dus hier gaan staan. Ik mag de hele breedte gebruiken, ik ben te ver. Oh, je had gezegd de hele breedte mocht gebruiken. Er staan mensen op de muur van Jericho, die staan zo te kijken en die zien dus 3 dagen lang, zien ze geen man buiten de tent. Vraag je jezelf af, waarom vallen ze niet aan? Waarom doen ze dat niet? Waarom brullen ze niet met z'n allen van, hey, ze kunnen niet strijden, laten we met z'n allen gewoon 1 spion die kant op sturen. En je weet wat er aan de hand is. Al die mannen liggen al dan niet met koorts op bed. Een soort corona, maar dan 100% mannen. Je kunt helemaal niks meer doen. Maar dat doen ze niet. Moet je je voorstellen, ga ik aan deze kant staan, aan de kant van Israël. Zou jij dat durven? Dat je weet, dat is een vijandige stad. Een hele grote stad. Machtig leger. En nu gaan we alle strijdbare mannen gaan we besnijden, zodat ze 3 dagen lang, onder de dreiging van de vijand, niks kunnen doen. Ik als moderne Mozes. Maar als ik dat zou voorstellen, zou je me dan niet voor gek verklaren? Zo van, had dat nou even aan die kant van de Jordaan gedaan, of een paar dagen eerder of zo, toen ik nog helemaal niet bij Jericho was, maar dat ga je nu toch niet doen alsjeblieft. Ja, dus wel. Dat was dus een situatie waarin mannen en daarmee ook vrouwen en kinderen, want die hadden behoefte aan de bescherming van het leger, dat die in vertrouwen op God moesten leven, dat er niets zou gebeuren. Stel je voor dat de Nederlandse regering voorstelt om maar eens even 3 dagen het leger naar huis te sturen. De vraag is dan, zouden de Belgen binnenvallen? Ja? Ja, dan moet je niet grinniken bij de Belgen, jongen. Nee, maar zo is de situatie. Dus die mensen zitten daar en de vraag die hieruit naar voren komt is, zou jij vertrouwen hebben dat je onder de dreiging van de dood door God beschermd wordt? Dat er werkelijk niets met jou en je kinderen zal gebeuren. Onder de dreiging van de dood. En je kunt je dan ook al voorstellen dat dit een link legt met iedereen die bedreigd wordt door de dood. Dus ook in deze coronatijd. Wij stellen van alles, wij werken van alles uit en begrijp me goed, hou je aan de regels, er zijn niks mis mee, we moeten heel secuur op elkaar zijn en dergelijke. Maar de dieper liggende vraag hierin is wel, durf jij op God te vertrouwen? Onder dreiging van de dood. Het mooie is dat Jozua daarna de opdracht krijgt om dat Pesachmaal weer te vieren. Dat is ook voor het eerst in 40 jaar. Voor zover wij weten, hebben ze in die hele woestijntijd het Pesachmaal niet gevierd. Dus dat doen ze nu weer voor het eerst. En ze doen dat met brood wat ze nog bij zich hadden. Let even goed op dat in de tekst staat, de dag erna gaan ze het feest van ongezuurde broden eten met koren van het land. En daarna hebben ze altijd van het land geleefd. Ja, maar ze vieren nu weer het Pesachmaal. Wat wil dat zeggen? Dat wil voor die mensen zeggen dat God in dat Pesachmaal zegt, ik geef jou het land. Trek maar binnen, het is helemaal van jou. Was het eerst nog, trek het land uit, uit de dood, uit de zonde, uit de overheersing, uit de machteloosheid, uit de slavernij, weg daar, dat is niet Gods land. Nu is het precies andersom. Je staat met je gezicht de andere kant op en je wordt uitgenodigd om het land van God binnen te trekken. En dus, als de kinderen gaan vragen, hé mam, hé pap, waarom vier jij deze maaltijd? Waarom deel jij dit lam? Waarom deel jij dit brood? Waarom deze beker? Dan is het antwoord wat wij geven, dit is om wat de Heere mij gedaan heeft bij mijn uittocht uit Egypte. Dat wil zeggen, dit is mijn bevrijding uit de dood. Dit is mijn bevrijding uit de slavernij. En zoals Jezus het ons geleerd heeft, want bij Pesach stelde hij voor ons het avondmaal in, dat hij dus ook zei van, doe dit om mij te gedenken. Want dat is namelijk precies hetzelfde. Jezus die gaat 3 dagen onder de dreiging van de dood in. De dood heeft hem niet overwonnen. Het graf kon hem niet houden, zingen we dan. Met andere woorden, hij is degene die zijn bloed daar liet vloeien om de weg door de dood te zijn. Is dat nou ook jouw doortocht door de dood? Het geloof wat nu van je wordt gevraagd, zegt ja. In de spanning van het leven, wat mij ook overkomt, ik geloof dat Jezus Christus voor mij de weg, de waarheid en het leven is. Dat als ik naar voren kijk, ik weet helemaal niet wat er morgen zijn zal, maar als ik naar voren kijk en ze vragen aan mij, waarom vier jij deze maaltijd? Dan zal ik zeggen, omdat Christus voor mij heeft overwonnen. Dit gedenk ik in deze maaltijd. En zo zie je dat er een link komt tussen het vieren van de maaltijd, het delen met het gezin, het delen met het gezin van God, het delen met de mensen om je heen en het getuigenis, ook in deze wereld. De dood heeft niet het laatste woord. De dood is overwonnen. En natuurlijk, oog in oog met Jericho, oog in oog met corona, oog in oog met kanker, oog in oog met faillissement, oog in oog. Ik bagatelliseer die dingen niet. Ik zeg niet dat Jericho niks voorstelde, omdat over een paar dagen al die muren toch zullen omvallen. Dat wisten die mensen niet. Wij weten toch ook niet hoe lang corona gaat duren. Wij weten toch ook niet of je morgen nog gezond bent. Dat weten we allemaal niet. Vraag is, durf je te vertrouwen? Durf je te vertrouwen op Christus die de dood heeft overwonnen en jou uitnodigt om mee naar morgen te gaan? Dat is gedenken van onze heiland. Mee naar morgen. Waarom naar morgen? Omdat daar het koninkrijk ligt. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde liggen niet achter ons, dat we achterom zouden moeten kijken. Nee, we moeten vooruit kijken. Na de nacht is er de nieuwe morgen. En Jezus vraagt ons om in zijn volbrachte werk in geloof die weg te gaan. Het mooie is dan ook, en dat heb ik al gezegd, dat dit de laatste keer is dat ze het oude brood eten. Het is echt een bekering aan het worden. Hè? Dit is de laatste keer dat wij ons uittochtsbrood eten. En nu staan we al op de drempel van het nieuwe land. We zijn de Jordaan, de doodsrivier, al over. We staan op de drempel en we laten nu het oude brood achter. En we eten van het land. Het mooie is dat als je dat gaat toepassen op Christus, dat je eigenlijk nu al tegen elkaar zegt, het brood dat wij zometeen delen, is al brood van het nieuwe land, is het lichaam van Christus. De beker die we samen drinken, is al de beker van zijn koninkrijk. Natuurlijk, dat land moet nog komen, we staan nog maar aan het begin, maar we staan wel over de doodsjordaan heen. En we stappen het nieuwe land binnen. Dat is het avondmaal vandaag, als we brood en beker met elkaar delen. Eindigt deze geschiedenis met een merkwaardig fenomeen. Jozua die wandelt rond. Er zit een ontzettende ontspanning in dat laatste zinnetje. Hij wandelt rond in de vlakte van Jericho. Nou, je ziet de goede man gaan. Hè, met zijn wandelstok en zijn sandalen weer aan. En noem het, oh, die heeft hij nog steeds aan. Je ziet hem al gaan. Alsof de vijand niet even een cohort soldaten kan uitsturen om deze Israëliet een kopje kleiner te maken. Hij wandelt daar rond. Op een gegeven ogenblik komt hij een man tegen met een zwaard in zijn hand. En hij stelt een redelijk brutale vraag. Zeg, vriend of vijand? Ben jij vriend of ben jij vijand? Ik heb in het leger gezeten. Als je wacht bij nacht had, dan moest je hetzelfde vragen. Ben je er een van ons of ben je van de vijand? Ik heb dat altijd een beetje een domme vraag gevonden. Want voor je de vraag hebt uitgesteld, heb je een kogel door je harsers. Dus dat schiet volgens mij niet op. Maar goed, dat doet hij niet toe. Hij vraagt het wel. En die man die geeft een heel apart antwoord. Die zegt, nee, dat staat er letterlijk in de Bijbel. Nee, ik ben de Heer van de hemelse machten. Let eerst even op dat woordje nee. Jij mag niet denken in vriend of vijand. Zo gaat het in de hemel niet. Dat jij nu bij jezelf gaat denken, wij zijn van Christus en iedereen die dat niet is, die is tegen ons. Die is de vijand, de grote boze buitenwereld. Nee, zegt die man, zo zul je dat niet doen. Daarom zegt Jezus ook, en zongen we dat lied, dit is wat ik wil dat jullie doen. Dat je voor elkaar neerknielt en elkaar dient. En niet als vijand gaat zien. Dat is ook het mooie van een kerk in coronatijd. Dat je kunt blijven tonen dat je samen bidt, samen gelooft, samen het brood breekt. En dat iedereen daar welkom is. Wij komen nog samen. Heel bijzonder. Maar die man zegt, nee, ik ben de Heer van de hemelse machten. En het enige wat hij dan nog zegt is, en dan eindigt ook werkelijk deze geschiedenis, doe de schoenen van je voeten, want de grond waarop je staat is heilige grond. Precies hetzelfde als bij Mozes, bij de brandende braambos. Precies dezelfde zin is dat. Dus Jozua krijgt als het ware een nieuw verbond ingetekend, ingesneden. Maar voor ons betekent dat ook, dat op het moment dat je in geloof in Jezus Christus die weg gaat, dat de grond waarop je staat heilige grond is. En dan bedoel ik niet alleen maar dit kerkgebouw. Nee, ik bedoel, elke stap die je zet, is een stap in Gods koninkrijk. Elke stap die je zet, maakt bij mensen de liefde van God dichterbij. Bij elke stap die jij zet in jouw leven, mag je weten dat je drager bent van Gods koninkrijk. En dat de mensen die je tegenkomt, in de klas, in de straat, op je werk, waar je er ook maar komt, dat die het koninkrijk van God nabij krijgen. Omdat jij zo goed kunt stappen? Nee, want de schoenen heb je uitgetrokken. Maar je laat aan alles zien. Tegenover alle mensen. Dit is heilige grond. Want het koninkrijk van onze God breekt door. Zo gaan we het avondmaal vieren. En nodig ik je uit om Jezus Christus te gedenken. En te zijn als hem in deze wereld. In de kracht van Gods geest. Amen. We gaan luisteren naar Nog één rivier.